92. Vers 1. Dat is beter. Amen. Een psalm, een lied voor de Sabbat. Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw, bij de klank van de 10-snarige harp en bij het ruisende spel op de lier. U verheugt mij, Heer, met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Hoe groot zijn uw daden, Heer, hoe peilloos diep uw gedachten. Het dringt tot de domme niet door en dwazen kunnen het niet vatten. Kan iemand zeggen vandaag, ik ben vandaag geen domme, ik ben geen dwazen, want ik kan bevatten datgene dat de Heer heeft gedaan. Amen. Een andere vers, Colossense hoofdstuk 1 vers 12 tot met 14. Breng dus met vreugde dank aan de Heer. Amen. Kan iemand zeggen? Met vreugde. Met vreugde. Komt vanuit het hart. Want Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die onze verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Amen. En nog één vers, Colossense 2, 6 en 7. Volg de weg van Christus, nu u hem als Heer aanvaard hebt. En wat moeten we dan doen? Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Amen. Laten we samen bidden. Vader, we danken u, Heer, dat we samen kunnen komen, dat we samen kunnen prijzen, kunnen loven en u kunnen samen danken, Heer, voor datgene dat u heeft gedaan. Vader, wij zijn geen dwazen, wij zijn geen domme heren. Halleluja. Uw daden zijn groot, Vader. Halleluja. En wij willen u eren en loven met ons leven in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Toen ik deze verse aan het lezen was, welk thema, welk woord, welke gedachte kwam daar uit die drie versen altijd terug naar boven? Amen. Je mag mij altijd mee tippen. Inderdaad, Marian, dank. Amen, dank. U weet waarschijnlijk, vorige week hebben de Amerikanen Thanksgiving Day gevierd. Hè? Dat is een dag op het jaar waarop dat ze allemaal samenkomen met familie, dat ze samenkomen en dat ze dankbaar zijn. Eigenlijk is het feest ontstaan als een feest om dankbaar te zijn voor de oogst van het veld. En het heeft eigenlijk ook zijn wortels in een religieuze betekenis, want de dankbaarheid was ten eerste en vooral ten opzichte van God. Nu is het heel sterk geseculariseerd, deze vrije dag. Hè. En het is goed om een dankbare dag te hebben, maar voor ons christenen zou elke dag een Thanksgiving Day moeten zijn. Amen. Elke dag moet een dag zijn van dankbaarheid. Psalm 92 hebben we juist gelezen in vers 1. Het is goed om de Heer te loven. Amen. Het is goed om de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste. In de morgen, amen, in de nacht, halleluja. Van begin tot einde, het is goed om de Heer dank te geven. En nu, als het waar is dat het goed is om de Heer dank te geven, amen, om hem te loven, om hem te aanbidden, dan is het omgekeerde ook waar dat het niet goed is wanneer we hem niet danken. Het is zelfs slecht wanneer we hem niet loven voor hetgeen dat hij heeft gedaan. Amen. Meestal als je aan een persoon vraagt, ben jij een dankbaar persoon? Er is niemand dat direct zou zeggen, nee, ik ben helemaal geen dankbaar persoon. Ik ben een ondankbaar, slecht persoon. Maar de meeste mensen zeggen, ja, ik ben eigenlijk wel een dankbaar persoon. Maar terwijl het in de meeste gevallen niet is. Want ondankbaarheid ligt verscholen in de meeste mensen. En het verblindt hun, denkende dat ze eigenlijk wel dankbaar zijn. Maar ondankbaarheid is een zonde, broers en zusters, in dezelfde categorie als de ongelovige, als de opstandige vrede mensen. En ik zal het zo dadelijk bewijzen met een paar versen. Want wat is eigenlijk ondankbaarheid? Of wat is eigenlijk het gebrek aan het geven van dank aan onze Heer? Ondankbaarheid is het vergeten van of het niet willen geven van dank voor iets dat je hebt ontvangen. Ondankbaarheid kan men ook uitdrukken in het niet appreciëren of naar waarde stellen van hetgeen men heeft of hetgeen men is. Snap je wat ik wil zeggen? We hebben gelezen in Colossense, ik zal het nogmaals even zeggen, laten zien, Colossense 1, 12. Het zegt hier, breng dus met vreugde dank. Want het is niet dat wij dank moeten geven omdat God het ons vraagt of hij beveelt het ons en als we het niet doen dan gaat hij ons neerbliksemen. Want die dank komt niet uit een oprecht hart. Ja, ken je die dank als je als een kind u iets, als je een kind iets geeft, ja, een cadeautje. En ze zeggen niet direct dank u. Omdat ze, ja, ze zijn niet in een goede bui, ja, ze zijn wat opstandig. En jij wilt het hun niet geven totdat ze dank u zeggen. Ken je dat? He? En je forceert hun om dank u te zeggen. Zeg nu dank u, zeg nu dank u. Dank u papa. En het komt niet vanuit het hart, maar het is een geforceerde dank. Dat is niet de dank die God verwacht. Amen. Dat is ook niet de dank die God accepteert. Dat is niet de dank die hij wil. Het zegt hier, breng met vreugde dank aan de Heer. Waarom? Omdat hij heeft ons gered. Uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Zie, dank komt voort uit een besef van wat jij hebt gekregen en het besef wie jij bent. Ik ben geboren uit water en geest en uit het onvergankelijke woord en ik ben hem daarvoor dankbaar. En er is niets dat ik daarvoor heb gedaan. Hij heeft alles gedaan. En ik snap niet hoe christenen kunnen zijn zoals ze zijn, ondankbaar, zonder blijk van emotie, meer geïnteresseerd in de vergankelijke dingen van de wereld dan in de onvergankelijke dingen van God. Het is alsof ze niet beseffen, of alsof ze niet weten wat God voor hun heeft gedaan. Ze hebben er misschien een oppervlakkige kennis van, maar ze zijn niet vertrouwd met hem. Het is niet doorgedrongen. Wie van jullie was op zo'n moment zo? Dat het niet echt doordrong, hetgeen dat de Heer heeft gedaan, maar op een gegeven dag was er een licht dat aanging en er kwam spontane aanbidding naar boven. Amen, wie kan daarvan getuigen? Het is waar wat er in Hosea, dat is goed geneel, ja. Amen. Het is waar wat er in Hosea staat, hoofdstuk 4, vers 6. Het zegt, mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. We kennen deze vers en meestal halen we die vers aan wanneer dat we het woord van God willen verkondigen. En wanneer je het woord van God niet kent, hè, dan ga je te gronde. Maar als je de context van deze vers bekijkt, is het er eigenlijk redelijk interessant. En zeker in een andere vertaling. Kijk in Hosea 4, vers 6. Hoe het de nieuwe Bijbelvertaling vertaalt. Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. Amen. Het spreekt hier niet over gewone kennis. Want je kan kennis opdoen en toch niet vertrouwd zijn met God. Het spreekt hier in de context. Het volk van Israël was afgevallen in zonde. Waarom? Omdat de priesters een job hadden. De priesters hadden de job om Gods woord, om Gods wil, om Gods persoon over te brengen op het volk. Om hun vertrouwbaar te maken met de wil van God. Vertrouwbaar te maken met hem. Maar aangezien dat ze hem niet kenden, omdat de priesters het werk niet goed deden, zondigden ze tegen de wil van God en vielen ze af. Amen. Christenen vandaag de dag vallen ook af. Ze beginnen te klagen, ze beginnen te zagen, ze zijn ondankbaar omdat ze een gebrek aan kennis hebben, een gebrek aan de openbaring van wie God is en wie ze zijn in hem. Want als je echt zou weten wie je bent en wat hij voor jou heeft gedaan, dat het werk volbracht is, it is finished. Amen. Dat hij je zonde heeft vergeven, de eerste tot de laatste. En dat hij op jou zit te wachten om je terug te komen halen. Amen. Dan zou elke dag overvloeien van dankbaarheid, vanuit vreugde. Dan zou je elke dag kunnen zeggen, dank u Jezus. Amen. Zou daarom Paulus hebben gezegd in die andere vers dat we hebben gelezen, Colossens 2 vers 6, 7. Blijf in hem geworteld. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Amen. Die dankbaarheid vloeit wanneer je in hem bent geworteld en gegrondvest. Amen. Kan iemand zeggen, dank u Jezus. Nu, laat me even verder gaan. Om de zonde van ondankbaarheid te overkomen. We willen dat overkomen. Ik hoop dat jij wilt om te overkomen. Hè? Moeten we eerst weten, waar komt het vandaan? Waar komt dit vandaan? Wel, het komt vandaan omdat het gebakken zit in onze zondevolle natuur. Het is iets waarmee we geboren worden. Het is iets dat we vooral zien in de wereld. En het wordt aangespoord, vooral in onze tijd, door het meest zelfingenomen, egoïste schepsel ooit. En dat is Satan zelf. Hij is een egoïst, hij is een leugenaar, hij is de vader van leugens en hij probeert u te verleiden door niet dankbaar te zijn of content te zijn, tevreden te zijn met hetgeen dat je reeds hebt, zodat je steeds maar op zoek moet gaan naar zaken om u te bevredigen buiten de wil van God. Dat is zijn plan. Hij probeert u zo ontevreden te houden, zo ondankbaar te houden, u zo te focussen op de zaken dat je niet hebt. En dat je dan op zoek gaat naar die zaken die je wil hebben, omdat je denkt dat je ze niet hebt, terwijl je niet eens ziet wat je hebt in Christus. Satan probeert deze tactiek met zijn leugens al vanaf het begin. Met Adam en Eva probeert hij ze te verleiden. Hij zegt, door ze te verleiden door te zeggen van, jij bent nog niet zoals God. Je moet van dat fruit, van die boom eten. En dan zul je zijn zoals God. Maar God had hun reeds geschapen in de gelijkenis van God. Ze hadden alles wat ze moesten hebben. Maar Satan komt daar aan. Nee, ik heb niet alles. Je hebt niet alles. Je ontbreekt nog zoveel. Maar als je dat pakt, dan gaat je tevreden zijn. Maar dat was het niet. Satan probeerde Jezus te verleiden in de woestijn. Juist op dezelfde manier. Door te zeggen tegen Jezus. Jezus, als je mij voor mij buigt, dan geef ik u al deze koninkrijken dat je hier ziet. Al die koninkrijken, al dat goud, al die rijkdom. Ik geef het u allemaal, als u maar neerbuigt en mij aanbidt. Hij probeerde Jezus te verleiden door hem ontevreden en ondankbaar te maken, door te focussen op hetgeen dat hij zogezegd niet had, maar Jezus, die kon je niet verleiden, want hij wist wie hij was. Hij wist wat hij had gekregen, wat zijn doel en zijn missie was op aarde. En daardoor kon hij Satan wegjagen, dank de Heer. De eerste Adam in de tuin had zijn autoriteit en de glorie die hij had gekregen van God, heeft hij verloren door in te gaan op de leugen van de duivel. Hij heeft het afgegeven aan de duivel. Maar de tweede Adam, Jezus Christus, dank de Heer, amen, heeft die autoriteit, heeft die glorie teruggewonnen, amen, door te gehoorzamen aan God, door te sterven aan het kruis, door de dood te overwinnen en door dankbaar te zijn voor hetgeen God voor hem in petto had. Hij zag de vreugde die in het verschiet lag voor hem. Hij zag al die zielen, amen, die komen tot God, die opnieuw ging geboren worden. En dat maakte dat hij verder ging. Dank u, Jezus. Ondankbaarheid uit zich omdat men zich focust op wat men niet heeft, in plaats van wat men wel heeft. Ondankbaarheid uit zich wanneer we beginnen te focussen op wat mijn buurman heeft en wat ik niet heb. Amen. En vele bedrijven, vele reclamecampagnes. En we worden overspoeld met reclame vandaag. Zij spelen in op dat gevoel van ontevredenheid. Zij willen je doen geloven dat hetgeen dat je hebt is niet genoeg. Koop ons product. Koop de nieuwe producten. Koop het laatste nieuws. Amen. En dan loop je niet achter. Dan moet je niet bang zijn om iets mis te lopen. Fear of losing. Fear of missing out. Koop ons product en je zult eindelijk tevreden zijn. Amen. Natuurlijk, zij willen dat zeggen, want ze willen dat je meer koopt. Voor hun draait het alleen maar om cijfers en om geld. Amen. Maar we moeten oppassen, want die wereldse geest van ontevredenheid, ondankbaarheid, amen, kruipt ook in de rangen van de kerk. Op een spiritueel niveau dan, want op een gegeven ogenblik kan je gewoon geraken aan de zegeningen van God. En voordat je het weet, denk jij dat je recht hebt op de zegeningen van God, terwijl dat we dankbaar moeten zijn dat we deze morgen zijn kunnen opstaan en dat we nog een dag verder kunnen leven dankzij zijn genade en barmhartigheid. En als God mij nooit meer iets geeft, is zijn dood aan het kruis en zijn bloed voor mij genoeg. Dat is de realiteit. Zijn bloed is genoeg. Door zijn striemen zijn we genezen. Maar we zijn gewend geraakt aan zegeningen. We zijn gewend geraakt aan mooie gebouwen en goede muziek en goede aanbidding. We zijn gewend geraakt aan aanbiddingsleiders om ons in de sfeer te brengen. Maar God wil dat we niet afhankelijk zijn van die zaken. En dat we gewend geraken aan de zegeningen van God. En wanneer de zegeningen van God opeens verdwijnen, zoals in dit jaar 2020... Wat blijft er dan nog over van de echte dankbaarheid die uit vreugde komt vanuit je hart, omwille van dat je uit de duisternis bent bevrijd. Niet omdat God jou een mooi huis heeft gegeven, omdat je een mooie auto hebt gekregen, omdat je een leuke kerk hebt, toffe broeders en zusters, al spijs en vree. Oh ja, het is makkelijk om de Heer te danken. Maar wat als het allemaal wordt weggenomen? Amen. Focus niet op hetgeen dat je hebt, of dat je denkt niet te hebben. Amen. Om daar dankbaar voor te zijn, maar wees dankbaar omwille van wat de Heere heeft gedaan en wat Hij heeft getransformeerd in uw leven. Het is niet afhankelijk van omstandigheden. 1 Thessalonicenzen zegt, dank God onder welke omstandigheid? Wanneer het goed gaat onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Hij geeft de reden. Hij verlangt het, maar niet zoals wij soms aan een kind kunnen verlangen. Wees dankbaar, ga klein mormel, of ik geef u mijn koekje niet. God zegt, wees dankbaar omdat u één bent. Hetgeen dat Christus heeft verwezenlijkt aan het kruis, behoort u toe. Is er een reden om ondankbaar te zijn? Nee. Is er ergens een reden wanneer je opstaat om ondankbaar te zijn voor God? Nee, hij is nog altijd dezelfde. Zijn overwinning aan het kruis is nog altijd hetzelfde. Of ik ziek ben, of ik pijn heb, of ik armoede heb, of ik rijkdom heb, het blijft hetzelfde. Amen. Het blijft hetzelfde. En ik weet, er is een tijd, en die tijd in 2020 is een moeilijke tijd, en het lijkt alsof God stil is. Amen. Maar ik geloof, God is onze spirituele spieren. Ons geloofspieren, the muscles of faith. Hij is die aan het trainen. Amen. En zoals hij, als je in de gym gaat, in de fitness gaat, je kan alleen maar verbeteren door meer en meer gewicht op de bar te zetten. Ja? Je kan alleen maar verbeteren door de weerstand te verhogen. Amen. Anders word je niet sterker, anders hou je niet je conditie. En kan het zijn dat in 2020 God stil is, maar hij is bezig om het gewicht te verhogen, om de weerstand te verhogen. Maar geen nood, God doet dat met alles wat hij doet is voor ons goede. Amen. Hij doet dat zodat de geloofsspieren kunnen getraind worden. En zolang dat wij maar blijven prijzen, je blijft hem danken, je geloof gaat verhoogd worden. En er komt een moment, halleluja, want er is een moment voor alles. Amen. Het kan een moment zijn dat God stil lijkt, maar het is een moment van training en er komt een doorbraak. Halleluja. Maar blijf trainen, blijf danken, blijf prijzen, blijf aanbidden. Want het draait niet om de omstandigheden, want u moet hem danken onder elke omstandigheid. Amen. God is bezig om iets groots te doen in uw leven. Dank u, Jezus. Wees dankbaar onder alle omstandigheden. Zie, wat moeten we doen om die ondankbaarheid eruit te krijgen? Wees gefocust. Kijk, het helpt om de dingen in perspectief te zien. We mogen niet vergelijken, maar toch ga ik het doen. Heb je vandaag gegeten? Wie van jullie heeft vandaag ontbijt gehad? Amen, we eten toch 3 keer per dag, niet? Sommigen 4 keer, 5 keer. Hebben wij moeite moeten doen om aan eten te geraken? Misschien heb je op je fiets moeten springen en naar een delijs moeten fietsen. Maar nee, wel, wij zijn gezegend, want 870 miljoen mensen hebben niet genoeg te eten per dag. Heb je vandaag zonder erbij na te denken het licht aangedaan, elektriciteit, ui, prijs de Heer. Want 940 miljoen mensen hebben geen elektriciteit. Wij drinken uit water vanuit onze kraan, het water dat gezuiverd is, dat veilig is om te drinken. We denken dat het gewoon is. We verspillen het. We vullen onze zwembaden ermee. Amen. Wel, 2,1 miljard mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Kan iemand zeggen, dank u Jezus. Amen. Ik wil u maar helpen om die geest van ondankbaarheid en ondankbaarheid in perspectief te plaatsen. Als we naar het toilet gaan, daar denken we ook niet bij na. Drukken op knopje, op en het is weg. Prijs de Heer. We danken daar zelfs niet voor. Maar eigenlijk moet je danken, want 2,4 miljard mensen, dat is een derde van de wereld, zouden graag in uw schoenen staan, want ze hebben geen toegang tot goede sanitaire voorziening. Dat zijn de laatste cijfers, ik heb ze gisteren opgezocht. 2,4 miljard mensen. En dan hebben we het nog niet gehad over kinderen en mensen die op de vlucht zijn voor conflicten in hun land, die slachtoffer zijn gevallen van seksueel misbruik, van racisme, van genocide, van drugsoorlogen en andere vormen van corruptie en immoraliteit. Mensen die ervan willen wegvluchten. Maar dank de Heer dat we hier in een redelijke, veilige omgeving zitten. Amen. Dat zijn geen zaken waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden. Dus dat is een reden waarvoor we de Heer kunnen danken. Dat is helemaal iets anders dan wanneer iemand iets zegt over jou op Facebook. Of wanneer uw favoriete voetbalploeg verliest en we zijn een dag ontevreden. Of wanneer onze smartphone nog maar 6% batterijstatus hebben en we schieten in paniek. En we kunnen de Heer niet meer danken. Amen. Ik wil de dingen maar in perspectief zetten. Halleluja, dank u Jezus. We moeten dankbaar zijn tot de Heer. We moeten een geest van... Christenen moeten een levensstijl hebben van dankbaar zijn ten opzichte van God. En wanneer je dankbaar bent ten opzichte van God, gaat dat automatisch terugvloeien naar dankbaarheid ten opzichte van andere mensen. Amen. Wij christenen moeten bekend staan in onze omgeving als mensen, tevreden, vreugdevolle, dankbare mensen. Amen. Die bekend staan, want het doet iets met een mens wanneer iemand u bedankt. Wie van u kan daarover getuigen? Als je iemand apprecieert, als je iemand dankbaar bent, het doet iets met die mensen. Halleluja. Dank u, Jezus. Wij, de gemeente, moeten dankbaar zijn ten opzichte van God. Want als we dat niet zijn, dan gaan we vloek op onszelf afwerpen. En met een vloek bedoel ik de afwezigheid van de zegeningen van God. God zegent een dankbare kerk. God zegent, want de zegeningen van God zijn aanwezig in een kerk die de Heere looft, die de Heere prijst, die de Heere vanuit het hart aanbidt. De zegeningen van God zijn daar aanwezig. Kijk naar een voorbeeld van de natie van Israël. Het was de kerk van het Oude Testament. Ze waren slaven in het land van Egypte. Hier was Gods uitverkoren volk en God wou zijn volk bevrijden uit het land van Egypte om ze te brengen naar een land van overvloeiend van melk en honing. Maar ze zaten opgesloten in een vreemd land, u kent het. Ze riepen naar God uit, God bevrijdt hun, hij brengt ze naar het beloofde land. En alles wat dat land hun te bieden had, was goed. Het was het beste land uit de streek. Een land overvloeiend van zegeningen. Heel veel vruchten waren daar, maar het volk was ongelovig, ondankbaar in hun tocht naar het land. En ze begonnen te klagen en te zagen en ze, zelfs nog erger, ze begonnen terug te verlangen naar Egypte. Het land waaruit ze werden bevrijd, het land van slavernij. En ze wouden terug naar daar en God was kwaad. God wou ze van de aardbodem vegen en opnieuw beginnen met een nieuw volk. Een nieuw volk vanuit Mozes, omdat ze ondankbaar waren. Was het niet voor Mozes die voor genade en vergeving had gesmeekt, waren ze inderdaad van aardbodem weggevaagd. Wat doet God? God geeft hun de wet. Het was Gods manier van leven in dit nieuwe land. Dit was hoe zijn volk zich moest gedragen in het land. En in Deuteronomium 28 vindt men veel terug van de zegeningen en van de vloeken. En God waarschuwt zijn volk wat er zou gebeuren als men ondankbaar zou zijn. En de Heere God zou vergeten voor alles wat hij heeft gedaan voor hun. Dit is wat God zegt in Deuteronomium 28. Sorry, mijn stem is een beetje aan het weggaan. Vers 47. Omdat u de Heer, uw God, niet met vreugde hebt gediend, blij met alles wat u bezat, zult u de vijand die de Heer op u afstuurt moeten dienen. En dat zal gepaard gaan met honger en dorst, met een tekort aan kleding, met gebrek aan els. U krijgt een loodzwaar juk opgelegd tot er niemand meer over is. Ja, ik heb die dan een vers 48 erin staan. Maar God hier wil zeggen, kijk, als je niet dankbaar bent, als je me niet dient met vreugde, als je niet blij bent met alles wat u bezit, dan worden de zegeningen van de Heer u ontnomen. En uiteindelijk, het is allemaal gebeurd. Ze zijn niet dankbaar geweest met hetgeen dat God hun had gegeven en traag maar zeker werd alles van hun weggenomen, hetgeen de Heer hun had gegeven. Hetgeen ze overvloedig aangeboden gekregen werd, werd voor hun aanzien als een normaliteit. De zegeningen werden op een duur van generatie na generatie na generatie, werd als vanzelfsprekend aangenomen en het werd hun dan ook weggenomen. We moeten onze kinderen leren, de generaties die na ons komen, moeten we leren ondankbaar te zijn. We moeten ze de wegen van de Heer leren kennen. We moeten ze vertrouwd leren geraken met God. Want als ze Hem vergeten, als ze vergeten wat Hij heeft gedaan voor hun, zullen ze zijn zoals Israël, een volk wiens zegeningen wordt afgenomen. Het is een tragedie, amen, wanneer we ondankbaar zijn. Het is een tragedie, amen, en het is een zonde. En de aanwezigheid van God wordt niet meer voelbaar. De zegeningen van de aanwezigheid van God, de zegeningen van de openbaring van wie Hij is, wordt stilaan maar zeker ontnomen wanneer we meer en meer ondankbaar worden en ontevreden. En we prijzen, we loven het niet meer, we nemen alles vanzelfsprekend aan. Amen. We zien God niet meer als voorziener. We zien Hem. We zien onszelf. We doen het zelf wel. Wel, het beloofde land dat de Israëlieten hebben ontvangen, is nu niet meer letterlijk. Wij hebben een beloofde land en dat is Christus. In Christus zijn we gezegend met hemelse zegeningen. Amen. Als we buiten Christus leven, valt er geen leven te bespeuren, maar enkel oordeel. Dan zaaien we van de vleeselijke, zelfzuchtige natuur, wat uiteindelijk dood met zich meebrengt. Maar ik zeg vandaag, kies leven en wees dankbaar voor het leven dat Christus ons geeft in overvloed. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. Je weet pas voor wat je dankbaar bent vanaf het moment dat je het niet meer hebt. Amen. Zelfs de kleinste dingen die je vanzelfsprekend vindt, zoals het hebben van een... Iedereen heeft nog een dikke teen. Amen. Je moet maar eens een infectie hebben aan je teennagel. Je moet maar eens iets hebben, iets in je dikke teen zitten. Je kan hem niet meer gebruiken. Je kan je kousen niet meer aandoen. Je kan je schoen niet meer aandoen. Je kan niet meer stappen. En opeens dit kleine ding aan je voet is opeens zo belangrijk geworden. Je merkt pas wat je hebt, spijtig genoeg, tot het wordt weggenomen. En men kan deze lijn ook doortrekken naar het spirituele. Wij in 2020, in het begin van het jaar, we vonden het normaal om naar de kerk te komen. We vonden het normaal om in een mooi, proper, onderhouden gebouw te komen. En nu kunnen we dat niet meer. En dan beseffen we ineens, oh, was eigenlijk toch wel een zegening. Ik nam dit vanzelfsprekend. Ik bleef zelfs thuis omdat het een te groot offer was om naar de kerk te komen. En ik bleef liever in mijn bed zitten. Ik bleef liever in mijn bed liggen omdat het te veel was om in de auto te stappen. Maar nu dat het er niet meer is, denken we, oh Heer, wat een zegening was het. Als de kerk volgende keer open gaat, ik zal er zeker zijn. Amen. Ik zal er zeker zijn, want ik wil niet meer vanzelfsprekend vinden. Amen. De zegeningen van God. Vind je het normaal dat je elke zondag vers brood krijgt van de Heer? Van het woord van God? Nee, het is niet normaal. Het is een zegening van de Heer. En je moet hem hiervoor danken. Want als er een ondankbare kerk is, dan gaat de aanwezigheid van God daar zich niet bevinden. Amen. Sommige mensen raken gewoon aan goede boodschappen, aan goede preken, aan het woord van God, zonder het zelfs te beseffen. Maar ik waarschuw u, als u niet dankbaar gaat zijn, ga God het wegnemen van u. En voordat je het weet, ga je verleid geraken door andere boodschappen, die niet eens Bijbels zijn, maar ze klinken goed in het oor. Ze klinken goed naar het vlees en je wordt verleid. Amen. Dank u, Marianne. Maar het is een principe. Ik zeg niet dat het hier zo is, maar het is zo. Maar het is een principe. Dat wanneer je gewend geraakt aan zegeningen en de dankbaarheid verdwijnt en de lof verdwijnt en alles neem je aan als vanzelfsprekend, God die in je leven komt is vanzelfsprekend. Ja, God is niks verplicht. Hij heeft reeds zijn plicht gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven. Amen. Het is aan ons om daarop te reageren. Het is aan ons om het kruis op te nemen en hem te volgen. Amen. God hoeft niks meer te doen in ons leven dan hetgeen dat hij reeds heeft gedaan aan het kruis. Dan de Heilige Geest die hij reeds heeft gestuurd. Amen. Het is aan ons om erop te reageren. Het is aan ons om erop te reageren in vreugde en dankbaarheid. Amen. Zodat de zegeningen van God en zijn aanwezigheid en zijn openbaring rijkelijk kan vloeien in ons leven. Amen. De aanbidding van God. Vinden we het normaal om gezalfde aanbidding mee te maken? Vinden we het normaal om goede muziek te horen? En soms is het goed, soms is het niet goed. Maar je kan hem maar beter danken. Want voor je het weet wordt het van je weggenomen. En zal de Heer je een les leren over dankbaar zijn voor de dingen die je krijgt. Amen. Halleluja. We mogen niet tot een punt komen dat we alles vanzelfsprekend vinden. Dat we zelfs ontevreden beginnen te worden wanneer het woord niet goed is of de aanbidding was niet goed of die broeder of die zusters heeft niet zo goed gezongen en we focussen op die kleine zaken die ons ergeren. Laten we dankbaar zijn voor wat de Heer heeft gedaan in ons leven. Amen. In de gemeente. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. God is bezig om de kerk terug te focussen op wat essentieel is in 2020. Amen. Hij neemt al die zaken die wij vanzelfsprekend vonden, heeft hij allemaal weggenomen. Hij is het allemaal weg aan het nemen. Hij is aan het wegnemen al die valse profeties, al die valse beloften, waarop de christenen zich zo hebben gefocust. Als je tot Jezus komt, ga je dit en dat krijgen. Al die rommel, dat zij zich zo hebben gefocust. En ze waren dankbaar, oh ja, als alles goed gaat, maar wanneer het dan toch niet uitkomt. Wanneer het dan toch niet uitkomt, waar is de dankbaarheid? Amen. God is dat nu allemaal aan het openbaren. Al de valse profeties waarop dat ze nu aan het leunen zijn. De politieke macht waarop dat ze nu aan het leunen zijn in Trump, hun idool. Heb je gisteren die bijeenkomst gezien van Trump? Hij heeft een rally gehouden in Georgia, waarop die man is compleet het spoor bijster. Je zit maar uit te roepen. Ofwel heeft die man zoveel geloof, veel meer geloof dan wij hebben. Zoveel geloof dat het nog op 9 dagen, of hoe lang is het nog? Ja, nog 8 dagen. Hij heeft nog 8 dagen om een mirakel te zien. Dat hij toch nog, maar hij zit daar, wij hebben gewonnen. En al die supporters zitten daar maar te juichen. En veel christenen zitten daarbij, want zij geloven nog steeds. Zij zetten al hun geloof in een man. Maar ik zeg, God is de idolen aan het neerslagen. God is al die politieke idolen aan het kapotmaken. En mensen kunnen dat niet hebben en ze worden dus kwaad en bitter. Wat gaat er gebeuren over 9 dagen, wanneer dat dan? Wat gaat er gebeuren in januari, wanneer het dan toch allemaal niet uitkomt? Iemand dat nederig is, die zegt, we waren verkeerd. We hebben onze hoop en onze focus ergens anders opgezet in plaats van Jezus. Vader, we danken u voor hetgeen dat u reeds heeft gedaan. Laten we verder gaan en laten we er iets mooi van maken, ook al is de kandidaat die wij prefereren niet gewonnen. Dat zou een nederige instelling zijn. Of je kan natuurlijk verder gaan en zeggen, 4 jaar volhouden dat het allemaal gestolen is en bla 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 en kwaad zijn en gefrustreerd en bitter. En voordat je het weet zit je in een hoekje als een slechte verliezer en je kan God amper nog danken, want alles waar jij had op gehoopt is niet uitgekomen. Amen. Dank u, Jezus. Hebreeën 13. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God, het hulbetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. Amen. En dat is niet omwille van zegeningen die ik ga krijgen, omwille van nieuwe auto, een nieuwe president, weet ik veel wat, waarvoor je God zou. De enige reden dat op je lippen is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft me bevrijd. Heeft me bevrijd uit de duisternis en gebracht in een koninkrijk, een nieuw koninkrijk. En al de rest daar rond. Al de rest wat er gebeurt in mijn leven. Laat het zijn wat het is. Als het goed gaat, prijs de Heer, des te meer. Halleluja. Gaat het niet zo goed, prijs de Heer. Wat moeten de christenen zeggen in de eerste 3 eeuwen? Amen. Zij waren een dankbaar volk, ook al werden ze vervolgd, vernederd, geslagen, vermoord, bespot, bespuwd. Ze bleven de Heer prijzen, want ze zagen het als een eer dat ze mochten lijden omwille van de naam van Jezus. Amen. Ik zag deze vers deze morgen, ik heb niet mijn les, maar ik kan niet meer aandoen. Het is in Habakkuk. Habakkuk. Ja, probeer die maar eens te vinden in je Bijbel. Ik kan hem zelfs. Ah, hier is hem. Habakkuk, hoofdstuk 3, vers 17. Vond hem wel een mooie. Vers 18 ook. Natuurlijk de belangrijkste. Oké, okay, hier zegt: al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Kan iemand zeggen amen? Halleluja. Als iemand in het Oude Testament, die niet eens de belofte van Christus had, die niet eens de Heilige Geest heeft, die zelfs geen hoop had op eeuwig leven, want eeuwig leven is enkel in Christus. Als iemand dat kan zeggen, iemand die alleen maar leefde in dit leven, en die zegt: God, hey, ook al mijn vijgenboom, mijn wijnstok, mijn luiven, mijn schapen, neem het allemaal weg, ook al produceren ze niks meer, toch zal ik juichen voor Yahweh. Jubelen voor de God die mij redt. Als die man dat kan zeggen, als Habakkuk dat kan zeggen, of wie ook dat hier zegt, amen. Hoeveel meer dan de kerk van Jezus Christus die bevrijd zijn uit de duisternis en geplaatst in het koninkrijk van God. De God die ons echt redt. Hoeveel meer moeten wij dat dan niet doen? Ik verwerp het evangelie van de voorspoedigheid die van allerlei zaken belooft die God niet heeft beloofd. Die vijgenbomen beloven die gaan bloeien, die oogst van olijfbomen gaat, die koren op de akkers belooft, die schapen in de kooi belooft, die runderen belooft op het veld. Ik verwerp het. De beloftes en zegeningen zijn ja en amen in Christus. Halleluja. Niet in de wereld, maar aangezien Christus in ons is, zal dat zijn effect hebben. Zal dat zegeningen produceren, maar dat is niet mijn eerste zaak. Dat is niet mijn prioriteit. Mijn prioriteit, amen, is het koninkrijk van God. Halleluja. En ik eindig met het volgende. Dankbaarheid is belangrijk om te doen, niet alleen omdat God het ons verlangt, van ons verlangt, hè? Omdat we één zijn met Hem, maar het is goed voor u, voor uw lichaam, voor uw geest. Zelfs, er zijn nu wetenschappelijke studies die uitkomen, je moet maar zo Google intikken, The Science of Gratitude. De wetenschap over dankbaarheid. Ja? Alles wat God voor ons beveelt, of aanraadt, of zegt, is voor ons goede. In het Oude Testament zegt hij zoveel, raak geen doden aan, raak geen bloed aan, doe dit, doe dat niet. Zij wisten niet waarom. Wij weten nu waarom. Omdat dat niet goed voor u is. Omdat dat ziektes met u meebrengt. Omdat je langer gaat leven. Als je maar één vrouw hebt en één man in plaats van 1000 vrouwen, dan heb je ziektes en van alles en nog wat. Het is goed voor u, al die zaken die God ons geeft. En nu beginnen we dat te beseffen. Het is goed voor u wanneer je altijd dankbaar bent. Niet alleen ten opzichte van God. Ik heb het over dankbaarheid naar andere mensen toe. Laat me even de positieve effecten geven. Die dat ze nu meer en meer wetenschappelijk kunnen bewijzen, doorheen sociale studies. En dit is wat ze zeggen. Consistent dankbare mensen hebben meer energie, meer emotionele intelligentie, zijn vergevingsgezind en minder geneigd om depressief, angstig of eenzaam te zijn. Dat is het voordeel wat een studie heeft uitgewezen. Een andere studie zegt, wanneer onderzoekers willekeurige vrijwilligers eruit pikken en ze trainen om dankbaarder te zijn over een periode van een paar weken, hebben ze ontdekt dat deze mensen gelukkiger zijn, optimistischer, meer sociaal verbonden, beter kunnen slapen en minder hoofdpijn hebben dan de controlegroep. Amen. Een andere studie zegt, door dankbaarder te zijn, zul je ook veel meer dankbaarheid terugkrijgen in je leven. Dankbaarheid bemoedigt moreel gedrag en helpt mensen om te gaan met stress, trauma en tegenstand. Dit is niet de Bijbel, hè? Dit zijn sociaal-wetenschappelijke studies. Het klinkt wel als de Bijbel. Het helpt ook om negatieve vergelijkingen tegen te gaan en verwijdert en vervangt negatieve emoties. Een andere studie zegt, wanneer we dankbaarheid tonen naar anderen toe, dan versterkt dit onze relatie met die mensen. Als dat waar is voor mensen, hoeveel meer is dat waar ten opzichte van God? En de laatste, consistent dankbare mensen zijn gelukkiger en meer tevreden met hun leven. Amen. Nu, vooraleer dat je begint te denken van, oei, ik heb angst, ik ben emotioneel een beetje onstabiel, ik ben depressief, ik moet gewoon meer gaan danken dan. Ik moet gewoon meer gaan danken dan. Alles wat je doet, moet doen vanuit de motivatie van wat Christus heeft gedaan in je hart. En dan moet dat eruit vloeien. Je moet niet dankbaar gaan zijn in de hoop, ah ja, dan ga ik minder eenzaam zijn. Nee, want dan is weer het doel voorbijgeschoold. Dan doe je het om minder eenzaam te zijn. Kijk, het moet komen vanuit het besef van wat de Heer heeft gedaan. Ik ben dankbaar ten opzichte van God en ik ben dankbaar ten opzichte van andere mensen. Waarom? Omdat God ze lief heeft. God is ook gestorven aan het kruis voor hun. En dus ik ga er alles aan doen om die mensen dichter te brengen tot God. En als dat is, omdat ik dan dankbaar moet, als dat gebeurt door dankbaar te zijn ten opzichte van de omgeving, laat het zo zijn. Prijs de Heer. Amen. We leren en we lezen nu dat onze relaties met mensen rondom dit versterkt. Laten we dit dan doen. Laten ze christenen zien die vreugdevol zijn, die dankbaar zijn, die tevreden zijn met anderen. Mensen, hetgeen dat Hij voor ons heeft gedaan. Dank je, Jezus. Laten we samen bidden. Amen. Vader, we danken U. En we doen dit, Heer, niet alleen door te zeggen, maar door een leven te leiden van aanbidding. Door U te loven, door U te prijzen. Amen. Door het te tonen met emoties. Door het te tonen door andere mensen te helpen. Door hun te danken. Dank U, Jezus. Voor alles wat U heeft gedaan. Heer, laat er een nieuwe bron, een nieuwe water, een levensstroom opspringen in ons hart, Heer. Van dankbaarheid naar U toe en naar andere mensen toe, in Jezus' naam. En laat die geest van ontevredenheid en ondankbaarheid en alles wat ons verleidt om te kijken naar wat we niet hebben, in plaats van wat we wel hebben, laat het nu in de naam van Jezus verdwijnen. Laat alles in perspectief worden geplaatst, Heer. Laten we gegrondvest en geworteld verbonden blijven met U in Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Weet je wat goed zou zijn deze week? Is dat je deze week, huiswerk voor deze week, ik weet, ik geef het elke week mee, schrijf het ergens op. Amen. Weet je nog wat je vorige week moest doen? Wel, deze week zoek 3 mensen op. Buiten de Heer danken elke dag. Elke morgen dat je opstaat. Zeg dank U Jezus voor uw offer. Dank U Jezus voor de identiteit die ik in U heb. Amen. Dank U Leen. Zoek 3 mensen op deze week. Gewoon. En zeg hun. Hey, Jos, Jozef. Ik ben dankbaar dat jij in mijn team zit. Ik weet niet wat je moet zeggen. Laat de Heer het u openbaar. Elke mens in uw omgeving heeft een positieve kwaliteit, heeft een positieve eigenschap. En jij gaat die mens zijn dag goed maken door dankbaar te zijn voor hetgeen dat zij betekenen in uw leven. Amen. Ik heb genoeg mensen op het werk dat ik naartoe kan stappen en zeggen van, hey, zus en zo, hey, ik ben dankbaar voor wat jij hier doet. Echt waar. Amai, moesten wij u niet hebben? Wauw. Het zou niet hetzelfde zijn. Ik ben echt dankbaar voor wat je zegt. Bedankt, hè. En je moet die mensen hun reactie een keer zien, hè. Je moet een keer zien wat dat betekent voor die mensen, hè. Volgende dag krijg jij merci doosje, koekjes, weet ik veel wat. Maar daarvoor doen we het niet. We willen gewoon de goedheid van de Heer. Amen. Zoek 3 mensen. Zoek 3 mensen uit deze week. Halleluja. En je zult zien wat de Heer gaat doen. Amen. God zegen jullie broers en zusters. Wuif een keer naar elkaar. Ik was dankbaar dat jullie zijn gekomen. Ik apprecieer. En ik ben tevreden. Halleluja voor wat de Heer in jullie leven aan het doen is. Amen. Als er iemand nog iets goedendag wilt zeggen, mocht